Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die te alle tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. En wat er verder volgt, de bedezang voor de predikatie. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 45ste hoofdstuk, te beginnen bij het 16e vers. Wij herzeggen nu Genesis 45, de versen 16 tot en met 28, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 59. Wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw geboon vermaken. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Amen.
lezen nu Genesis 45 vanaf het 16e vers. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doe dit, laat uw beesten, trekt heen, gaat naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doe dit, neem u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van Egypteland, dat zal uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel, ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijk zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen, en zij vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En ze trokken op uit Egypte. En ze kwamen in het land Kanaan, tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hem zeggende, Jozef leeft nog, ja ook hij is regeerder, in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob, hun vader, levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Tot zover.
Gemeente. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 45, de versen 16 tot en met 28, waarvan we nu alleen de laatste drie versen aan u willen voorlezen. Toen boodschapte zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hen te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. De gemeente, schrijft wel als thema onder dit schriftgedeelte een blijde boodschap voor Jacob. Een blijde boodschap voor Jacob. Letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de bekrachtiging van die boodschap. In de tweede plaats willen we letten op de brengers van die boodschap. En in de derde plaats willen we letten op de uitwerking van die boodschap. Dus dit schriftgedeelte bepaalt ons vanmorgen bij een blijde boodschap voor Jacob. Onze eerste gedachte, de bekrachtiging van die boodschap, de versen 16 tot en met 20. Als Farao zich achter de opdracht van Jozef stelt en die opdracht ook ondersteunt. De Heere bekrachtigt die boodschap zo dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Onze tweede gedachte, de brengers van die boodschap, de versen 21 tot en met 24. Dat zijn de broers, jongens en meisjes. Die leugenaars, die vroeger gezegd hebben dat Jozef verscheurd was, diezelfde broers. Die worden nu gezonden om te zeggen: Jozef leeft nog. En onze derde gedachte, de uitwerking van die boodschap, de versen 25 tot en met 28. Ik heb het u zojuist voorgelezen. Jacob kon het niet bevatten. Maar als hij de woorden van Jozef hoort, als hij de wagens van Jozef ziet, dan wordt zijn hart levendig. En hij zegt: Ik zal heen gaan en mijn zoon Jozef zien eer ik sterven. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de openbaring van Jozef aan zijn broers. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? We hebben gezien wat de uitwerking was. Grote schrik. We hebben ook gezien hoe Jozef die schrik heeft weggenomen door hen te bemoedigen, maar ook door hen om de hals te vallen. En zo hebben ze met elkaar gesproken. Van hart tot hart gesproken. En Jozef heeft hen ook een opdracht gegeven. Om terug te keren naar Kanaan. En om deze dingen aan vader Jacob en aan de vrouwen en de kinderen te boodschappen. En dan horen we nu hoe die opdracht van Jozef wordt ondersteund in de weg van Gods voorzienigheid. Want er staat in het 16e vers: als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. We hebben het gehoord, jongens en meisjes, die Egyptische mensen die hoorden Jozef huilen buiten. Ze hebben aan het raam staan luisteren misschien. Wat is dat toch? Wat gebeurt daar toch? En ze konden het allemaal niet precies duiden wat er aan de hand was. Maar langzaam wordt het duidelijk, dit zijn de broers van Jozef. Die gekomen zijn uit het land van Kanaan. En Farao hoort het ook. En het is goed in de ogen van Farao dat deze broers gekomen zijn. En het is eigenlijk heel ontroerend Als we dit lezen, de versen 16 tot en met 20, hoe dat farao open staat om die broers wel te doen. Hier zien wij, gemeente, dat de Heer het hart van de koningen neigt als de waterbeker. En hoe dat soms ook de groten van deze aarde, ja, alle dingen moeten medewerken ten goede in Gods voorzienigheid. Dat was de preek vorige week zondagmiddag. En wat zien we hier ook weer? Een praktijkvoorbeeld van die voorzienigheid Gods. Want farao, die bekrachtigt het nog eens. Hij zegt tegen Jozef: zeg tot uw broeders, doet dit. Laat uw beesten en trek heen en gaat naar het land Kanaan. Dus die broers van Jozef, die krijgen van farao een koninklijke volmacht. Farao geeft zijn toestemming. Dat moet voor Jozef natuurlijk ook heel bemoedigend zijn geweest. Wat zal hij daar de hand des Heren in opgemerkt hebben? Hij hoeft het niet eens uit te leggen. Farao komt zelf. De Heren maakt de weg voorspoedig. En wat kunnen we hier ook zien? Hoe hoog dat farao Jozef heeft staan. Want dat is wel een heel mooi element in deze geschiedenis, wat die broers meemaken. Dat is alleen om Jozefs wil. Als Jozef daar niet geweest was, dan had de deur naar Egypteland voor hen niet opengestaan. Als Jozef daar niet geweest was en door de Heere gebruikt was, dan waren de broers van Jozef niet welkom geweest. Het was alles om Jozefs wil. En zo mogen we vandaag zeggen, gemeente, het is alles en het is alleen om Jezus wil. Zo is het ook in het geestelijke. Waarom kan de dichter zeggen: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust? Het is alleen om Jezus wil. Waarom onderhoudt de Heere zijn volk in dure tijd en hongersnood? Wel, het is alleen om Jezus wil. Maar, dat hebben we ook gehoord, die troost die is alleen verkregen in de weg van buigen. En die troost die wordt ook vandaag alleen maar verkregen in de weg van buigen. En dat wilden die broers niet. Maar de Heere heeft de nood zo hoog laten rijzen in hun leven dat ze wel moesten buigen. En wat zijn ze er goed mee geweest. Want nu gaan er deuren open, ongekend. Wat zegt farao? Hij zegt: neem uw vader, uw huisgezinnen en kom tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven. En gij zult het vette deze lands eten. Farao noemt het land Gozen het beste van Egypteland. Het ligt daar immers in die vruchtbare Nijldelta van Egypteland. En hij zegt: jullie zullen geen tekort hebben. Jullie zullen overvloed hebben. Jullie zullen het beste, het vette van het land eten. Het kan niet op. Als je het zo leest, dan zijn die woorden van farao eigenlijk nog ruimhartiger dan dat Jozef heeft kunnen beloven en spreken. Dat buigen, dat heeft zoveel zegen gegeven. Dat is haast niet te zeggen. Farao zegt tegen Jozef: gij zijt toch gelast. Met andere woorden, Jozef mag niet alleen die broers terugzenden, maar het is zelfs ook een opdracht van farao. De Heere is bezig om zijn raad te volvoeren. En als de Heere dat doet, dan moet alles en iedereen daaraan meewerken. Kijk, want dat de nakomelingen van Jacob in Egypteland zouden komen, dat was allang door de Heere beloofd. Ik weet niet of u die preken nog kunt herinneren van Abraham. En of u nog weet wat de Heere in Genesis 15, vers 13 aan Abraham heeft beloofd. Dat zijn zaad, het zaad van Abraham, zal komen in een vreemd land, dat hun liederland niet is. Dat was al een heenwijzing naar Egypteland. Het is geen verrassing dat de dingen zo lopen. Jacob moet naar Egypteland. De Heere heeft daar voor hem een schuilplaats bereid in die donkere jaren. En dan moet ook alles, weer Gods voorzienigheid, dan moet ook alles medewerken ten goede. Farao kan dat niet tegenhouden. Farao moet dat juist stimuleren. Het is net als bij de wederkeer van de ballingen uit Babel. De Heere neigt het hart van Kores de Perziaan. De Heere noemt hem mijn knecht Kores. Waarom? Omdat Kores gebruikt wordt om het volk van Israël de vrijheid terug te geven. En ik denk, jongens en meisjes, aan koning Artaxasta. Als Nehemia terug wil om de muren van Jeruzalem te herstellen, dan neigt de Heere het hart van koning Artaxasta. Hij neigt de harten van de koningen als de waterbeek. De Heere vervult zijn woord, de Heere vervult zijn beloften. Ja, in hetgeen de Heere tot Abraham heeft gezegd, klinkt ook wel zorg door. Want de Heere heeft ook reeds gezegd dat ze daar later onderdrukt zullen worden. En dat dat een periode zal zijn die 400 jaar zal duren. Eer dat zij Egypteland weer zullen verlaten. De Heere vervult zijn raad. We mogen het hier tot verwondering zien. Farao zegt, doe dit. Neemt uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen. En voert uw vader en komt. Farao maakt het hen gemakkelijk, jongens en meisjes. Want zo'n verhuizing van 500 kilometer, dat valt niet mee. Ja, vandaag met onze mooie verhuiswagens. Maar toen, en dat door plaatsen waar nauwelijks wegen zijn, Farao biedt wagens aan. Zullen moeten denken aan wagens met twee wielen aan beide kanten. Eén, een soort ossenkarren waar de oude Jacob in kan zitten, waar de kleine kindertjes die niet zo lopen kunnen, plaats in kunnen nemen. Zo'n verhuizing was eigenlijk niet haalbaar geweest. Als Farao voor deze voorzieningen niet had gezorgd. Maar Jozef geeft niet alleen de nodiging om te komen. Jozef maakt het ook aan Jacob en aan de vrouwen en de kinderen mogelijk om te komen. Gemeente, de Heere doet geen half werk. Als de Heere in zijn voorzienigheid de weg baant, dan doet hij het niet voor de helft. Dan doet hij het geheel, dan maakt hij het ook gemakkelijk. Dan neemt hij al onze onmogelijkheden weg. Dan neemt hij al onze bezwaren weg. Want reken maar, als die broers daar straks aankomen, dat er veel bezwaren zullen zijn om te vertrekken. Maar hierdoor kunnen zij geen bezwaren meer hebben. En zegt Farao, uw oog verschonen, uw huisraad niet. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, ze kunnen niet alles meenemen. Die 500 kilometer, er zijn dingen die moeten ze achterlaten. En dat kan moeilijk zijn. Maar Farao zegt, maak je daar geen zorgen over. Voor dat huisraad wat je niet mee kunt nemen. Want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. Je moet misschien wel wat achterlaten, maar je krijgt er veel meer voor terug. En gemeente, deze farao heeft ook woord gehouden. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Zolang als die farao geleefd heeft, is hij vriendelijk geweest voor Jozef en voor de broers van Jozef en voor de familie van Jozef. Wanneer gaat het veranderen? Pas in Exodus 1. als er een andere koning, een andere farao komt die Jozef niet heeft gekend, dan gaat het mis. Maar deze farao die Jozef heeft gekend, die ontsluit omwille van Jozef een ongekende rijkdom voor de broers van Jozef, die hen gewoon in de schoot valt, zou je kunnen zeggen. Ach, hadden ze maar eerder gebogen. Wat hebben ze meegemaakt de achterliggende maanden? Wat zijn ze door diepe wegen gegaan? Het is langs de rand van de dood gegaan. Ze hadden gedacht om te zullen komen van hongersnood, want Jacob liet hen niet gaan. En toen ze in Egypteland waren, toen waren ze weer bang dat ze omgebracht zouden worden door die onderkoning. Het is langs de rand van de dood gegaan, maar dat was hun eigen schuld. Ze moesten bukken en buigen. En nu hebben ze mogen buigen en nu wordt alles omgekeerd. Nu gaan er deuren open die zij nooit hadden kunnen openen. Wat hebben ze zichzelf toch in de weg gestaan? Wat hebben ze het zichzelf toch moeilijk gemaakt? En gemeente, zo is het. Het was niet de schuld van Jozef. Het was de wijsheid van Jozef. En zo mag ik u ook vanmorgen zeggen, het is niet de schuld van Jezus. Het is onze schuld. En het is zijn wijsheid dat hij het nood laat worden in het leven van mensen. Want anders buigen ze nooit. En ik hoop dat de nood zo hoog mag stijgen dat we mogen bukken en buigen. De schuld ligt bij ons. De onderste steen moet boven komen. De jaloersheid moest gebroken worden. De overgave moest volledig zijn. Dan pas gaan de deuren open. En de Heere in zijn voorzienigheid, hij regelt alles. Hij maakt het zo wonderlijk wel, onze eerste gedachte. De bekrachtiging, want Jozef kan wel de opdracht geven, maar als farao tegengesproken had, was het allemaal vastgelopen. Maar dat doet hij niet, daar zorgt de Heere voor. De Heere regelt alle dingen in zijn voorzienigheid. We gaan naar onze tweede gedachte, de brengers van de boodschap. Er staat, en de broers en de zonen van Israël deden alzo. Wie moeten die boodschap gaan brengen? De 11 broers van Jozef. Waarvan er 10 zijn die Jozef verkocht hebben. Dat is wat, dat deze broers boodschappers worden van de verhoging. Het zijn hij de verschillende mannen. We hebben er zo hier en daar wat van gehoord in de achterliggende maanden. Maar ze worden door Jozef allen gezonden. Het doet me eigenlijk denken aan de 11 discipelen. Toen ze samengekomen waren op de berg die de Heere hen bescheiden had. 11 verschillende mannen. Met verschillende karakters. Die door de meerdere van Jozef worden uitgezonden om die boodschap te verkondigen. En zo is het ook vandaag nog, ik heb het in mijn gebed aangehaald. De Heere zendt nog heden ten dagen goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. En dat opdat mensen tot het geloof gebracht zouden worden. Hele verschillende dominees, jongens en meisjes, drukke dominees, rustige dominees, geduldige dominees, minder geduldige dominees, hele verschillende mensen worden door de meerdere van Jozef uitgezonden om die blijde boodschap te verkondigen. En Jozef maakt het ook mogelijk. Hij gaf hun wagens naar farao's bevel. Hij gaf hun ook teerkost op de weg. Wat een goedheid. Zij hadden Jozef laten verhongeren. En hij geeft hun teerkost mee. Zij hadden zijn veelvervige rok afgepakt en bevuild. En hij geeft hen nieuwe wisselklederen mee. Zij hadden voor de verkoop van Jozef geld ontvangen. En hij geeft hen geld mee. Zij hadden hem gebonden. En hij geeft hen de vrijheid. Wat een tegenstellingen. En gemeente, zo doet Christus ook met zijn boodschappers. Want het zijn mensen die van dezelfde lap gescheurd zijn. En alles wat in het avondmaalsformulier staat, wie dat wij zijn en wat wij de middelaar aangedaan hebben, dat geldt ook van alle boodschappers van die boodschap. Maar daarom is het juist ook zo tot verwondering dat zij vanuit die genade die zij persoonlijk mochten ondervinden, mogen spreken. Hij gaf hun iedereen wisselklederen. Wisselklederen, dat zijn hele deftige bovenklederen. Klederen die je aandoet eigenlijk niet dagelijks, maar bij bepaalde gelegenheden. Het zijn hele dure geschenken. En dan laat Jozef mij zien, jongens en meisjes, dat hij het vergeven heeft van die veelvervige rok. Jozef stond in zijn ondergoed. Ze hadden zijn veelvervige rok afgepakt. En hij geeft hen overklederen. Daarmee laat hij zien dat het vergeven is wat ze hem aangedaan hebben. En Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. Benjamin krijgt 300 zilverstukken. En hij krijgt 5 wisselklederen. Waarom? We hebben gehoord, bij die maaltijd maakte Jozef dat onderscheid. Toen was het om hen te beproeven. Zijn ze nou nog jaloers? Benjamin kreeg 5 keer zoveel. Nee, ze waren niet meer jaloers. Dat hadden ze afgeleerd. Waarom maakt Jozef dan nu weer een verschil? Wel, omdat Benjamin zoveel geleden heeft. Reken maar dat die jongen het benauwd gehad heeft. Die wist niet hoe het af zou lopen. Zou Juda wel voor hem borg blijven staan? Jozef maakt het wel. Hij is een hele diepe beproevingsweg ook met Benjamin gegaan. En nu maakt Jozef het goed. Wat is dat mooi. Hij toont de onschuld van Benjamin aan. Hij toont zijn liefde tot Benjamin aan. Ja, zo doet Jezus ook wel. Hij behandelt niet al zijn kinderen gelijk. Hij maakt soms ook onderscheid tussen de een en de ander. En waarom doet hij dit? De een heeft soms meer geleden dan de ander. De een heeft een diepere beproevingsweg gehad dan de ander. De een heeft meer ondersteuning nodig dan de ander. Jozef maakt het dubbel en dwars goed voor al de broers en voor Benjamin ook. En jongens en meisjes, zo doet de Heere Jezus ook voor mensen die leren buigen voor hem. Hij maakt het dubbel en dwars goed. En hij maakt onderscheid. Hij weet wat al zijn kinderen nodig hebben. En zijn vader, nu komen de geschenken voor zijn vader, zond hij 10 ezels dragende van het beste van Egypte en 10 ezelinnen dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. Op de weg. Ja, dit is niet om nou weer 3 maanden weg te blijven en daar in Kanaan op te eten. Nee, dit is voor op de weg. Ze moeten komen. Dit is zoveel als ze nodig hebben om naar Egypteland te komen. En daarvoor krijgen ze alles wat nodig is. Wat Farao beloofd heeft, dat wordt gelijk waargemaakt. Waarom krijgen ze zoveel spullen mee? Ja, jongens en meisjes, ik denk dat de familie straks heel veel bezwaren heeft. Moet je maar eens denken dat er tegen je gezegd wordt, we gaan verhuizen, we gaan 500 kilometer verder wonen, in een heel vreemd land waar we niemand kennen. Ja, je kunt voorstellen dat die vrouwen niet bereid zijn om mee te gaan, dat die kinderen niet zomaar bereid zijn om mee te gaan. En daarom geeft Jozef zoveel spullen mee, dat ze kunnen zien, daar is een onderkoning die kan ons alles geven. Wij hoeven geen gebrek te hebben. Het is om hen over te halen, om hun bezwaren weg te nemen, om te laten zien dat ze ook op de reis niets tekort zullen komen. Er is voor alles gezorgd. O jongens en meisjes, als je de Heere mag dienen en vrezen, dan zal de Heere voor alles zorgen. Zul je dat onthouden? Ook al zouden je ouders verhuizen naar een plaats waar je misschien wel tegenop ziet. Ook al gebeuren er dingen in je leven die je helemaal niet in de hand hebt. Maar als je de Heere mag vrezen, dan maakt de Heer het wel. Dan zorgt Hij voor de tijd en dan zorgt Hij ook voor de eeuwigheid. De vrezen des Heeren heeft de belofte van het tegenwoordige leven en van het toekomende leven. En zo zond Hij zijn broeders heen en zij vertrokken. En Hij zeide: verstoort u niet op de weg. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat ze nou met elkaar niet moesten gaan twisten over het verleden. Het is allemaal uitgesproken. Het is nu vergeven en vergeten. Juda moet Ruben niet lastigvallen en Ruben moet Levi niet lastigvallen. En ze moeten geen discussies hebben onderweg. Verstoort u niet op de weg, want dat trekt u af van de opdracht. Er is nu maar één ding belangrijk en dat is dat deze boodschap in Kanaan komt. Daar gaat het om. Jozef is bang dat die broers van die opdracht worden afgetrokken. Of dat die opdracht vertraging zal ondervinden. Dat mag niet. De gemeente, zo worden Gods knechten zo vaak bezig gehouden met allerlei dingen die hen afbrengen en aftrekken van de opdracht. Er is ook in het kerkelijke leven zoveel discussie, zoveel vragen, zoveel dingen die de prediking van Gods woord in de weg staan. Zodat Gods knechten bezig moeten zijn met zichzelf te verdedigen, hun boodschap te verdedigen. Er kan zoveel rondgaan wat het luisteren in de kerk ontneemt en in de weg staat. En dat wil de duivel. Dat wil de duivel. Dat die boodschap niet bij Jacob komt. Dat die boodschap niet in Kanaan komt. Jozef leeft nog. En daarom moet er vrede zijn. Calvijn zegt: Christus heeft tot zijn discipelen niet alleen gezegd dat zij de vrede zouden bewaren, maar ook dat zij vredemakers zouden zijn. Gemeente, als de verdeeldheid is in de gemeente, als de een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos en een ander zegt ik ben van Cephas, als er door laster een smet gelegd wordt op de gemeente of op de boodschap die we horen, daar bent u niet goed mee. Daar is niemand goed mee. Waarom niet? Dan stokt de boodschap. En die boodschap, die moet juist geen verhindering vinden. Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypteland. Onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 102. En daarvan het 8e en het 16e vers. Reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis, elk toont ijver voor Gods huis. Al bestierend op haar wezen, dan zal het heidendom u vrezen. Al de vorsten neergebogen, doen dan hulde aan uw vermogen. Psalm 102, daarvan het 8e en het 16e vers. Onze derde gedachte, de uitwerking van die boodschap. En zij trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Kanaan. Er wordt niets gezegd over die reis van 2 weken. Er wordt alleen gezegd dat ze in Hebron zijn aangekomen. Daar gaat het om. Het gaat niet om die boodschappers, het gaat niet om de reis, maar het gaat om de boodschap waar Jacob op stond te wachten, jongens en meisjes. Geloof maar dat hij vaak naar buiten gelopen is. Komen ze nog niet? En als ze komen, zijn ze er dan allemaal? Zal Simeon er zijn? Zal Benjamin er zijn? Of is hij nou al zijn kinderen kwijt? Hij weet het niet. Hij weet niet dat ze met Jozef aan de tafel gezeten hebben. Hij weet niet eens dat Jozef leeft. Geloof maar dat hij uitgezien heeft naar de komst van die broeders. En daar komen ze. En toen boodschapte zij hem zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Dat is een moeilijke boodschap. Moeilijk, zegt u, dat is een mooie boodschap. Ja, wacht even. Ze hebben wel wat uit te leggen. Deze boodschap kunnen ze nooit brengen zonder schuldbelijdenis. Want zij hebben toch die rok thuis laten bezorgen. En zij hebben toch 20 jaar gezwegen. Gemeente, deze blijde boodschap gaat gepaard met schuldbelijdenis. Deze boodschap is ook een ontdekkende boodschap. En zo is het ook met het evangelie. Het evangelie is een blijde boodschap, maar die blijde boodschap die gaat gepaard met een ontdekkende boodschap. Met deze boodschap dat wij Christus gekruisigd hebben. Dat wij hem gedood hebben, dat wij hem gehaat hebben. Zo doet Petrus toch ook op de Pinksterdag. Hij zegt dat Jezus door de handen van de onrechtvaardigen door hen aan het kruis gehecht is en gedood. En dat het God is die hem opgewekt heeft, maar dat zij bloed aan hun handen hebben. Dat moesten die broers van Jozef van zichzelf zeggen. En zo is het nog met de boodschappers van deze boodschapgemeente. Die kunnen dat alleen maar doen vanuit die ootmoedige gestalte. Altijd met de prediking wie wij zijn, wie wij geweest zijn. De schuld die wij hebben. Ze hebben dat niet met een verheven gestalte gebracht, maar met een gebogen hoofd. Jozef leeft nog. En ook Jozef was niet, ook Jacob was niet zonder schuld. Dat heeft hij ook moeten ervaren. Waarom heeft de Heer hem zo lang in het donker gehouden? Waarom moest hij eerst alles kwijt? Waarom is er voor hem zo'n ontdekkende en ontledigende weg aan vooraf gegaan? Het is niet alleen de schuld van die broers. Maar ook Jacob na ontvangen genade moest een weg gaan tegen vlees en bloed om op zijn plaats te komen. Om God God te laten, om in de weg der verlossing er alles van zijn kant tussenuit te laten halen. Ook Jacob was niet zonder schuld. Gemeente, genade maakt hele kleine mensen. Genade maakt hele schuldige mensen. Het maakt geen hoge mensen, het maakt geen hoogmoedige mensen. Mensen die hoogmoedig zijn, die kennen geen genade. Of laat ik het vriendelijker zeggen. Mensen die hoogmoedig zijn, die hebben de genade niet in beoefening. Want als de genade in beoefening is, dan word je zo klein, jongens en meisjes, als een luciferhoutje. Zo zullen die broers die boodschap gebracht hebben. Jozef leeft nog. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde het niet. Ik kun je wel voorstellen. Die boodschap dat Jozef verscheurd was, althans die conclusie had hij zelf getrokken toen hij dat kleed zag. Je had zo diep ingegrepen. Dat weten denk ik alleen maar de mensen die weten wat het is als je een kind verliest door een ongeval. Wat het is om een kind kwijt te raken, dat heeft zo diep ingegrepen. Ze hebben geprobeerd om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. Hij zegt, ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. En die rouw, die heeft hij heel zijn leven meegedragen. En nu dit, hij kan het niet plaatsen. Zijn hart bezweek. Er staat eigenlijk, jongens en meisjes, het was koud bij zijn hart. Het was koud. Het was zo koud geworden. Vroeger was het warm. Hij had Jozef lief. Hij had de Heere lief. Maar het was zo koud geworden de laatste jaren. En deze boodschap is zo mooi, maar zijn hart blijft koud. Zijn hart wordt niet warm. Het is alsof zijn hart bevroren is. Jozef mag dan regeerder zijn in Egypteland, maar Jacob heeft daar de troost niet van. Hij gelooft het niet. Nee, dat kan ik wel voorstellen. Want het is ook niet mogelijk. Dat heeft hij in moeten leven. Gemeente, als Jezus in het graf ligt, de meerdere van Jozef, dan zijn de discipelen buiten hoop. En dan kan het voor hen nooit meer goed komen. En de Heer kan toch alle dingen, zeker, dat weet ik ook wel. Maar voor hen, voor hun geloof, kon het nooit meer goed komen. En dan, ja, Thomas, jongens en meisjes, was Thomas net als met Jacob, het was koud in zijn hart. Vroeger was het zo warm geweest, maar het was nu zo koud. De kilte van de dodigheid. En dat is de discipelen als ze bijeen zijn met Pasen en Jezus. Ze horen het van de vrouwen dat Jezus is opgestaan. Want nee, het is in hun oren als ijdel geklap. Kan helemaal niet. Ze hebben het tegenovergestelde gezien aan het kruis. Het blijft koud in hun hart. De koude van de dood. Maar als ze tot hem gesproken hadden, de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en als hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van zijn vader Jacob levendig. De woorden van Jozef. Ze hebben het verteld, jongens en meisjes. Ze hebben het verteld wat Jozef heeft gezegd, wat alleen Jozef maar kon zeggen. Dat hebben ze door mogen geven. En dat komt binnen bij Jacob. Langzaam smelt zijn hart. En dan zeggen ze, vader, kom eens mee. Kom eens mee, kijk eens buiten. En dan ziet hij daar de wagens van Jozef. En hij ziet de overvloed die ze meegebracht hebben. Hij kan het niet ontkennen. Hij hoort de woorden. Hij ziet de tekenen. En dan wordt de geest van Jacob levendig. Is dat niet levend? Want Jacob was levend. Maar levendig. Hij was niet dood, maar hij was dodig. Er kunnen tijden zijn in het leven van Gods kinderen dat ze dodig zijn. Als de Heer het geloof gaat beproeven. Kijk, Jacob was geen ongelovige man. Hij leefde niet in een staat van ongeloof. Wij van nature leven in een staat van ongeloof. En welke prediking ik ook breng, gemeente, u zult het niet geloven. Je kunt het niet eens geloven. Wij zijn dood voor de dood. En ons hart is gesloten voor de blijde klanken van het evangelie. En wat ik u mag doen, dat is de woorden doorgeven van de meerdere van Jozef. En wat wij soms mogen zien, dat zijn de sacramenten waarin die boodschap zichtbaar wordt gemaakt. En jongens en meisjes, die meerdere van Jozef, die zendt zijn knechten uit opdat mensen tot het geloof zouden komen. Goedertierenlijk zendt de Heere zijn knechten uit. Wat hebben de preken nou in de achterliggende weken in ons leven gedaan? Zijn wij die broers van Jozef gelijk geworden? Hebben wij ons boze, harde hart leren kennen? Heeft het woord kracht gedaan? En kinderen des Heren, Jacob is dieper beproefd. Hij moest alles kwijt. In Bethel heeft hij ook leren buigen voor Bethel. Maar dit is een nadere gang geweest in het leven van Jacob. Hij heeft nog dieper moeten buigen. Hij kon het niet. Hij heeft ook zichzelf 20 jaar in de weg gestaan. En daarom is het ook de opdracht van Gods knechten om het geloof en betrouwen van Gods kinderen te richten op de gekruisigde Christus. Opdat dat dodige hart warm zal worden, levendig zal worden. Het geloof dat ontwaakt. En Israël zeide: het is genoeg. Opmerkelijk die naamsverandering. Er staat niet Jacob zeide. Jacob moet nou zwijgen. Jacob is 20 jaar aan het woord geweest. Jacob moet nu zijn mond houden. Nou gaat Israël spreken. Israël zeide: het is genoeg. Het is helemaal vol, jongens en meisjes. Er kan niks meer bij. Meer kan op dit ogenblik zijn zwakke lichaam niet verdragen. Het is te veel. En dat beseffen Gods kinderen ook wel, denk ik. Er zijn ogenblikken, dan is de ellende is bijna te veel. Je kunt het niet dragen. Maar er zijn ook wel eens ogenblikken in het leven der genade. Dan stroomt de beker der verlossing over. Dan is het te veel. Je kunt het haast niet dragen. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Weet u wat mij zo opvalt? Dat Jacob het steeds over zijn sterven heeft. Toen de boodschap kwam dat Jozef gestorven was, toen zegt hij: ik zal tot hem in het graf nederdalen. En nu hoort hij de boodschap dat Jozef leeft. En hij zegt: ik ga sterven, maar ik zal eerst Jozef nog zien. Die man leeft heel dicht bij de dood. Dicht bij de dood. Dat is kennelijk voor zijn leven. Hij is een vreemdeling op aarde. Zijn wij dat ook? En nou dit te mogen... Kijk, want dat ontbreekt er nog wel aan. Hij heeft gehoord van Jozef. Hij gelooft in, we zouden haast zeggen, de opstanding van Jozef. Want in zijn hart was Jozef er niet meer. Maar hij heeft Jozef nog niet gezien. En dat moet gebeuren. Met minder kan het niet. Hij zegt: ik zal heen gaan. Ik zal hem gaan. Met alle moeite die daaraan verbonden is. En ik zal hem zien eer ik sterven. Niet alleen het geloof van Jacob is herlevendigd, maar ook zijn hoop. Mijn hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. En wat is die weg straks gemakkelijk? Hij hoeft er niks aan te doen. Hij wordt op de wagens van Farao naar Jozef vervoerd. Wat zou die man zich verwonderd hebben? Hij moest alles kwijt. Maar hij krijgt veel meer terug dan hij ooit had kunnen denken. Deze dingen zijn tegen mij. Nee, deze dingen zijn voor mij. De Heere regeert. En in de weg van buigen, of je nou een broer van Jozef bent, of je nou Jacob bent, waar ook je leven in getekend ligt. Maar in de weg van buigen, gemeente jong en oud, onthoud het goed. In de weg van buigen maakt de Heere het wel. Amen.